Welkom bij aflevering 281 van Satoshi Radio, de Nederlandstalige podcast waarin we je alles vertellen over cryptocurrency. Ik ben Peter Slachter en ik zit hier met Bert Slachter.
Goeiedag.
Goeiedag Bert. Zonder Bart Mol, die hebben we niet achtergelaten, die hebben we naar Marokko toe gestuurd. We zeiden van jongen, je doet een beetje gespannen aan de afgelopen tijd, een beetje prikkelbaar, ga jij eens even lekker surfen. Ga gewoon eens even lekker naar een landje waar de zon schijnt, de luchtvochtigheid laag is, je samen met je vrouwtje even kan ontspannen. Dus we hebben ook even de podcast geannexeerd, geconfiskeerd. We doen het even met z'n tweeën deze week en volgende week. Dat is de verrassing, want we zeiden de laatste aflevering tegen jullie dat jullie bij de volgende reguliere aflevering, deze dus, voor een verrassing zouden komen te staan. Nou, dat is deze. De verrassing is dat wij met z'n tweetjes, Bert en Peter, deze aflevering maken. Maar dat gaat helemaal goed komen. Eerst even een disclaimer. Alles wat we vertellen is op persoonlijke titel. Moet je zeker niet zien als beleggingsadvies. Virtuele munten, reëel risico.
De enige garantie in crypto is het risico.
Kijk, dit ging eigenlijk al veel soepeler ook dan net. Ja, net. Ja, dit is de derde poging dat we opnemen. Want ja, de internetverbindingen die... We zitten in Zwitserland, niet op dezelfde plek. En Bert doet het met zijn 4G. En tot nu toe is die wat minder stabiel dan wat we gewend zijn van die 4G-verbindingen. Maar wie weet gaat het deze keer goed komen. Als je het luisteren bent en je hebt een seed, zorg er dan voor dat je die nergens invult. Let op scam-websites, pas op phishing. En als je deze termen niet kent, surf dan even naar www.laatjenietheckmaken.nl. Als je wilt, laat dan 5 sterren achter op Spotify. Like de video op YouTube. Subscribe ook even. In de show notes staat nog steeds 1.4k. 1400 subscribers. Volgens mij zijn het er echt al veel meer tegenwoordig. Maar heb je dat nog niet gedaan, doe het dan ook even. Druk op het belletje. Krijg je ook gelijk te horen als er iets nieuws geüpload is. We zijn bereikbaar via Telegram en Twitter. De links vind je op satoshiradio.nl. En als laatst Bitcoin Alpha, natuurlijk. Het kennisplatform dat beschermt en versterkt. Ik zou het bijna kennis community gaan noemen. Want ja, we zijn afgelopen week gemigreerd van Circle naar Discord. En we dachten van nou, waarschijnlijk faciliteert Discord de interactie die we zoeken beter. En het lijkt erop dat onze verwachtingen overtroffen worden. Er zijn tussen de 300, 350 mensen nu op actief. Ook echt actief. Dus er wordt lekker gepraat, wordt kennis gedeeld, worden vragen gesteld. Heel erg leuk. Hele andere sfeer, leuke ambiance eigenlijk. Veel prettiger dan dat we bij Circle voor elkaar hadden gekregen. Dus dat is echt top. Dat is ook een tip. Kom er even naartoe. Is heel makkelijk. Je surft naar bitcoinalpha.nl/discord. Kom je er automatisch uit. Word je gewelkom geheten door een bordje. En dat bordje helpt je even bij het onboarden. Ook als je nog geen lid bent, dan helpt het bordje met het lid worden. En ook als je daar niet voor betaalt, heb je gewoon toegang tot een deel van de community. Dus zeker even doen. Voor we de show induiken, even een bericht van onze hoofdsponsor. Bitfavo is de grootste crypto-exchange van Nederland, waar je gemakkelijk en tegen lage kosten meer dan 200 digitale valuta kunt kopen, verkopen en bewaren. Bitfavo is geregistreerd bij de Nederlandse Bank. Handel net als ruim 1 miljoen andere klanten bij Bitfavo. Alright, Bert. Met welk gevoel, los van je 4G-verbinding, het toch een beetje spannend maakt, ben jij deze show ingegaan?
Ja, best wel positief eigenlijk. Best wel een soort opwindende week achter de rug. Die begon eigenlijk een week geleden al met Bitcoin Amsterdam, hè, de conferentie waar we waren, die echt wel heel vet is. Daar ga jij zo meteen nog wat over vertellen, zag ik bij een van jouw bookmarks. En dat begint al met de vraag, wat was afgelopen week? Hè? Normaal is dat 7 dagen, maar ja, de vorige show bestond uit 3 delen. Die kwamen op donderdag, vrijdag en zondag. En sindsdien is er natuurlijk ontzettend veel gebeurd. Hè. Dinsdag ging de koers ineens naar $30.000. Huh, wat staat er aan de hand? Vrijdag was er een deadline voor de SEC om in beroep te gaan tegen de uitspraak van de rechter in de Grayscale-zaak. Gaan we het ook nog over hebben. En allerlei mensen hebben uitspraken gedaan over de kansrijkheid van de goedkeuring van de ETF's in de tussentijd. Dus ja, joh, het is wat dat betreft wel... wel veel dingen die tegelijk aan het gebeuren zijn. Dus dat is tof.
Ja, eventful zeggen Engelsen volgens mij, hè? Ja, over dit soort weken. Ja. Ik wil nog even terugkomen op de vorige afleveringen. Want die hadden we opgeknipt in 3 delen. Het eerste deel, dat was een terugblik op de eerste dag van Bitcoin Amsterdam met 3 interviewtjes. De tweede dag ook 3 of 4 interviewtjes, geloof ik. Dat was natuurlijk ook een terugblik op de tweede dag zelf. Deel C, dus 280C, daar zaten Sjors Provoost en Aaron van Weerdum met jou en Bart te praten. Met als thema Aarons boek, die volgens mij ook lanceerde op Bitcoin Amsterdam zelf, hè, op de mainstage.
Ja, hij had de draft is af, de conceptversie. En die had hij een beperkt aantal exemplaren van gemaakt. Die konden mensen kopen, ja, of console bieden. En op 3 januari 2024, op de verjaardag van Bitcoin, dan komt hij echt uit. De definitieve, ook door de editors, de redacteurs, helemaal gecheckte versie.
Ja, precies. En ik zat dus bij, ja, we nemen meestal op de conferentiedag natuurlijk ook eventjes alle het gesprek om de interviews heen op. En op de tweede dag vroeg Bart mij, wat vond je van het gesprek met Aaron en Sjors? Die had ik nog helemaal niet geluisterd, kon er helemaal geen antwoord op geven. Maar ik heb hem nu wel geluisterd. Even in Zwitserland een wandelingetje gemaakt, zo in de bergen. En dan Aaron en Sjors in mijn oren. Is leuk met Sjors, gaat een kwartje in, komt een half uur content uit. Dus ik benijd Aaron ook wel een beetje, Sjors in toom houden. Dat lijkt me ook weer een vak apart. Wat me wel opviel was dat dat boek van Aaron, dat er eigenlijk 2 dingen bij elkaar komen. Aan de ene kant dus Aaron als historicus en ook wel een beetje als socioloog, als observant eigenlijk van wat er gebeurt, verleden en het heden. En zijn diepgaande interesse in Bitcoin, waar hij natuurlijk ook al jarenlang mee bezig is, al ruim voordat hij met dit boek begon. En dan, als hij dan opschrijft, hoe is het zo ver gekomen? Dat is wel een heel interessante materie, denk ik. Dus ik ga dat boek zeker bestellen. En mocht je luisteren en denkt van, dat vind ik wel interessant. Waar kan ik mensen dan heen sturen, Bert? Weet jij dat?
Dat is een goede vraag. Dat moeten we heel even uitzoeken, want hij zou dat op zijn Twitter zetten. Dus je kan sowieso naar de Twitter van Aaron van Weerdum gaan. En volgens mij heeft hij daar een pinned tweet waarop je het boek kunt pre-orderen namelijk. Ik zal het intussen heel eventjes uitzoeken.
Het lijkt mij dat als je Aaron gaat volgen op Twitter, dat je ergens de komende weken vast wel een keer een plek tegenkomt waar je het boek kunt bestellen. Ja. Dus dan moet je dat maar gewoon even doen.
TheGenesisBook.com. Dat is een linkje wat er rechtstreeks heen gaat, waar je kunt orderen. Ja, wat ik heel erg vet vind aan het boek, wat ik nog niet gelezen heb, maar in ieder geval het idee van het boek, het gaat over de prehistorie van Bitcoin. Dus het eindigt eigenlijk met de geboorte van Bitcoin. Want dan begint namelijk de historie van Bitcoin en daarvoor de prehistorie. En we hebben het best wel vaak over het Bitcoin-wereldje of het crypto-wereldje, crypto-Twitter. Weet je wel, alsof het een soort van apart universum is, helemaal losstaand van de rest van de wereld. En zo worden we ook wel eens weggezet, hè? Van die crypto-gekkies, weet je wel, die leven een beetje in hun eigen eigen wereld. Hè? En dan heeft Balaji Srinivasan het over de network state. He, dat is een staat niet met een fysiek grondgebied, maar een virtueel grondgebied. Dat soort concepten. Alleen, als je het dan gaat hebben over de prehistorie, dan merk je ineens dat crypto eigenlijk heel, heel erg op veel manieren geworteld is in allerlei andere dingen die gewoon onderdeel uitmaken van de maatschappij. Van allerlei gedachtegoed, maar ook allerlei uitvindingen en allerlei ontwikkelingen en zo. Dus dat vind ik er heel vet aan. Het wortelt dat hele nieuwe, eigenlijk in de tientallen of misschien wel 100 jaar daarvoor. Dus we gaan, als die uit is, gaan we met elkaar denk maar gewoon eens lezen en dan gaan we er daar dan over hebben.
Ja, je hoort wel eens mensen zeggen, het is een beetje uit de lucht komen vallen, Bitcoin als luchtspel. Dat is dus zeker niet het geval. Oké, cool. De enige andere mededeling die ik nog even wil doen, dat gaat over de Dutch Blockchain Week. Want we kijken vooruit alweer naar medio november, 13 tot 17 november. Dan is de Dutch Blockchain Week. Dat is een week waarin BCNL, Blockchain Netherlands, staat die afkorting voor, allerlei activiteiten en evenementen organiseert met als hoofdevenement. Vaak een dag waarop er allerlei sprekers in een agenda zijn gezet. En die geven daar leuke talks, panels, discussies. Je kunt een beetje netwerken. Het BCNL-event. En dit keer op 15 november bij ASML in Eindhoven. Wij zijn daar ook. Jullie zijn allemaal van harte uitgenodigd om daar ook naartoe te komen. Ik denk dat het een leuke plek is om weer nieuwe kennis op te doen. Ons even een handje te schudden, een bak koffie te drinken, misschien een biertje aan het eind van de dag. Daar heb ik op zich wel zin in, dus kom zeker ook daarheen. Gaan we naar de bookmarks. Bert, het lijkt mij wel leuk als jij even... We hebben er vier, zie ik hier. Vier interessante weetjes, boekmarkjes, dingetjes die zijn gebeurd afgelopen week. Als jij nou eens even de eerste pakt.
Ja, ik zat zelf de afgelopen weken ook te kijken naar de koers van goud. De grafiek van goud. En die grafiek van goud, de koers van goud, is best wel iets spannends aan de hand. Ik kan hem nu niet op mijn scherm zetten, want ik ga nu niet mijn trading view openen. Want dan ben ik bang dat ik mijn 4G-verbinding over de kling jaag. Dus ik doe het even uit
mijn
hoofd.
Doe dat maar niet. Het gaat tot nu toe gaat het goed.
Ja,
we zitten nergens aan.
Maar volgens mij was het iets van 2020 of zo, dat goud... Ik zou wel eens kunnen dat het na corona was. Naar een koers van rond de $2070 ging. Dat was het hoogste ooit. En daarna ging het naar beneden. En toen zagen we in 2022 nog een keertje naar $2070. En daarna ging het weer naar beneden, naar 1600 notabene eind 2022. Dus in februari 2022 naar 2070. En in oktober naar 1600. Dat is best wel een flinke daling voor zoiets groots als goud. En dan in mei dit jaar weer naar 2070. En toen ging het weer naar beneden. Er zitten heel veel mensen die, die naar goud kijken. Ook in de context van de oorlogen in de wereld, de energietekorten, de deglobalisering. Van welke rol gaat goud daarin spelen? En die zagen dan de afgelopen maanden goud dalen. En dan ook nog eens naar beneden ergens uit een... Toch ja, een patroon waarvan men zei van oké, dit je zou een bodempje kunnen verwachten, naar beneden uitbreken. En toen deze week in één keer die koers weer als een op een heel onverwachte manier weer heel snel omhoog van $1850 naar $1950. En toen schreef iemand, die heette CEO, technician, een twitteraar, die zei... I have been watching gold for more than 20 years and I can't quite recall a week like the one we just finished. Er zijn wat bijzondere reversals geweest, bijvoorbeeld in 2008 heeft hij het over de crisis toen. Maar deze week is echt bizar. En dat is wel opmerkelijk. Dus je is op een aantal manieren opmerkelijk. Reageert goud nou met een soort vertraging op de onrusten in het Midden-Oosten, de oorlog... Israël, de Gaza-strook, maar ook alle escalatie die daar lijkt te gebeuren. Er zijn allerlei landen die natuurlijk daar ook bij betrokken raken. Is dat het? Of heeft het iets te maken met China, waarin ook dingen gebeuren met goud? Die beperken nu de goudimporten. Hoe zit dat precies? Of heeft het iets te maken met toch nog met inflatie? Nou, allemaal vragen van die dan bij mensen opkomen. Maar wat ik er interessant aan vind... is dat we best wel veel gezien hebben dat bitcoin en goud met elkaar optrekken. En dat als goud stijgt, neem bijvoorbeeld half maart dit jaar. Dat was toen Silicon Valley Bank gered moest worden. Toen ging goud en toen ging bitcoin ook. Nou, je kon ze best bijna op elkaar leggen, die grafieken. En dat was echt een reactie op echt onrust over de Amerikaanse bankensector. Het was Silicon Valley Bank en hoe heette die andere twee nou? Silvergate en... Silvergate en slecht van ons dat we dat...
We hadden Silvergate, we hadden Silicon Valley Bank en we hadden...
Het was nog een S volgens mij.
Ja, dat dacht ik ook.
Anyway, we vroegen ons toen af, zijn er nou nog meer banken die gaan falen? En in die context...
Signature.
En in die context zag je goud als een raket gaan en bitcoin ook. Bitcoin van 19.500 naar... boven de 25.000. We kwamen voor het eerst boven die 25.300 lijn uit. En nu zien we dus goud eerst sterk dalen en dan weer sterk stijgen. En bitcoin blijft eigenlijk gewoon stabiel. Zoals we ook in de afgelopen maanden aandelen sterk hebben zien stijgen. En de laatste tijd ook weer wat zien dalen. En bitcoin bitcoin zit al 7 maanden tussen de 25.000 en de $32.000.
Maar is dat dan goed of slecht nieuws?
Nou ja... Dat weet ik niet. Ik weet niet of je er of je er per se een sticker op kan plakken van goed of slecht. opvallend is het in ieder geval, hè, dat er toch een bepaalde mate van ontkoppeling lijkt te zijn tussen die financiële markten waarmee Bitcoin altijd, of tenminste waarvan altijd gezegd werd dat Bitcoin daar heel erg sterk mee gekoppeld was. En het voedt dus het narratief dat Bitcoin misschien inderdaad wel die ongecorreleerde aanvulling is voor een gespreide beleggingsportefeuille. En dus dat is interessant, zeker nu we een periode ingaan waarin een van de belangrijke narratieven is dat Bitcoin nu bruikbaarder wordt voor grote institutionele partijen. Hè, middels zo'n ETF bijvoorbeeld. Dus ik vond hem, ja, weet je, het was een tweet over goud, maar toen dacht ik wel weer van, ik zat ook die snelle beweging te bekijken en toen, ja, toen dacht ik wel van, tjonge, wel opvallend hoe ontkoppeld Bitcoin hiervan is.
Ja, ik vind het dus vanuit het perspectief op vermogensbeheer en een van de beleggingsperspectieven, hè, dus dat je je blootstelt aan Bitcoin vanwege het gebrek aan correlatie met andere asset classes. Goed nieuws tussen aanhalingstekens. Die bevestiging is natuurlijk waar. We hadden even een gesprekje ook met Jeroen Blokland. Hè? Die is natuurlijk ook bezig met zijn eigen onderneming en zijn eigen. True Insights heet het, geloof ik, hè? Waar hij mee bezig is. En die gaf ik aan van ja, het is zo interessant dat Bitcoin nu juist een beetje zich op de vlakte houdt. Want dat bevestigt juist de waarde die het kan hebben in een portefeuille. En dus daar kwam mijn vraag vandaan, is het goed of slecht? Ja, tuurlijk zou je kunnen zeggen, van als Bitcoin-enthousiasteling zou je liever zien dat Bitcoin net als goud ook die sterkte laat zien. Maar aan de andere kant is, ja, weet je, het is ondanks al het tumult op de wereld dat die stabiel blijft, is al veelzeggend. Maar het is ook nog eens waardevol in de context van van de strategieën van de iets professionelere belegger, denk ik. Oké, nog even naar mijn boekmarkje, Paul Buitink. Ik zag hem iets tweeten, die was ook aanwezig tijdens Bitcoin Amsterdam. En die tweette als eerst Bitcoin Amsterdam Bear Market Turnout. Er zat een foto bij van de main stage. Ja, die is toch wel redelijk leeg. Ik denk dat die voor 30-40% gevuld is. En iets later daarna tweette die daarentegen trekken Bart Mol, Peter Slachter en Bert Slachter wel weer volle zalen. Met een foto van onze tolk. Nou, natuurlijk is het leuk dat die zaal vol zat. Dus eigenlijk wil ik daar eerst gewoon iedereen die is gekomen van onze luisteraars of van de kern van onze podcast. Heel veel mensen hier langs zijn geweest. En zeker ook in die zaal daar zaten. Gewoon even bedanken. Want ja, weet je, het is wel heel erg leuk om gewoon voor een volle zaal te staan. In dit geval zaten we zaten voor een volle zaal. En de mensen die, zeg maar, de laatste staanplaatsen waren ook gevuld. Dat was eigenlijk een beetje, denk ik, het karakter van hoe wij dat praatje ervaarden. En de mensen die erop afkwamen. De gangen die stonden niet helemaal gevuld. Ik heb een aantal mensen gehoord dat ze omgekeerd zijn. Omdat ze zagen, ja, er is geen plek meer voor mij. De herberg zat vol. Maar dat maakt het natuurlijk wel heel erg leuk. Ik wil eigenlijk via die foto van Paul Buitink toch nog eventjes aan jou de vraag stellen, Bert, hoe jij, als je even een korte reflectie hebt, hoe jij Bitcoin Amsterdam hebt ervaren. Hoe kijk je nu terug een weekje later? Een klein weekje later. Het is morgen donderdag. We nemen op woensdagmiddag op. Dan is het echt een week later. Hoe kijk je er nu op terug? Wat vond je ervan?
Ja, ik vond het een hele vette conferentie. En ik schreef het ook in de Bitcoin Alpha van het was een echte bear market conferentie. En dat bedoel ik niet negatief, maar positief. Want iedereen die daar was, die was er 2 jaar geleden ook. En die is er over 2 jaar nog steeds bij. En in bullmarkten heb je soms, dat is op zich wel heel enthousiasmerend, hè? Dat er zoveel mensen, zoveel optimisme, zoveel aandacht, zoveel interesse, heel veel energie. Dat is op zich wel leuk. Alleen bij iedereen die je spreekt, ja, zou het ook kunnen dat hij er gisteren mee gestart is. Weet je wel? Of dat hij grootse verhalen heeft, maar je hebt geen idee of hij dat over 3 weken nog steeds vindt of doet. Weet je wel? Dus dan moet je toch wat voorzichtiger zijn in wat je gelooft en hoe je naar dingen kijkt. En nu zie je gewoon heel veel bekende gezichten en mensen die door alle moeilijkheden heen gewoon blijven geloven in wat ze doen en in hun onderneming, in hun werk of hun missie. Het zijn natuurlijk allerlei soorten mensen. Sommige mensen zijn aan het programmeren, andere bouwen community, de volgende die schrijven een boek, weer iemand anders die werkt ergens in een bedrijf en is daar met iets bezig. Nou, allemaal, iedereen heeft een bepaalde overtuiging, een bepaalde missie om er iets mee te doen. Hè? Anders neem je de moeite niet om naar zo'n conferentie te gaan in het midden in een bear market. Ja, en dat vond ik gewoon wel heel erg tof. En ja, er hadden meer mensen kunnen komen, zeg maar. De capaciteit was groter. Hè? Dus je zag, als er alleen iets was op het hoofdpodium, of er was een hele interessante gast, hè, zoals die Edward Snowden bijvoorbeeld, ja, dan zat het daar vol. En dan was de grote zaal helemaal vol. Maar je zag ook op andere momenten dat de menigte wat uitgewaaierd was. En dan stond er een gedeelte, die stond bij de Satoshi Radio stand, ruimte, pop-up studio,
community
bar.
Area.
Ja, de community area. Ja. En een ander gedeelte die zat al bij de workshop stage. En weer een ander gedeelte die zat bij de kleine stage. En dan zat er ook nog een gedeelte in de grote zaal. En dat ziet er dan inderdaad een beetje leeg uit. En als je dat wat negatief wil framen, dan zeg je, it's a bear market turnout. Van, kijk eens wat treurig. Maar dat is, Ik vond dat niet treurig. Het zegt namelijk ook wat over die mensen, dat ze niet alleen maar naar de grote namen zitten te kijken, maar dat ja, mensen die gingen inderdaad met elkaar in gesprek en gingen naar allerlei andere. Want op die kleinere podiums, daar stonden vooral ook veel meer technische onderwerpen. Hè? Dus echt specialisten op hun vak, lightning developers of mensen die met ordinals bezig waren of met een of andere nieuwe layer 2. Ja, dat zijn allemaal van die kleine signaaltjes van ja, er worden dingen gebouwd. Mensen zijn met dingen bezig. Dit is wat wij nu zien hier, dat zijn de eerste contouren van de nieuwe dingen die in de volgende bear market een grote rol gaan spelen. Ja. Dus je hebt toch een beetje het gevoel alsof je de toekomst inkijkt.
Nee, ik deel dat sentiment wel. Ik denk onderdeel van dat het een bear market conferentie was. Was ook dat de typische headliners, dus de typische sprekers, eigenlijk ook niet echt aanwezig waren. Weet je, het waren niet dezelfde namen met dezelfde one-liners, met dezelfde praatjes, met dezelfde, ja, soms toch wel holle spreekbeurten die ze houden of panels waar ze in gemikt worden met elkaar. En joh, ga hier maar over praten en dan weer hetzelfde herkauwen. Dat was minder. Dat was minder aan de hand en dat krikte direct eigenlijk ook het niveau van de conferentie op. Ik denk dat daar nog van alles op aan te merken is. Maar ik zag de mannen, Sebas en Ivar, al druk bezig met feedback verzamelen. Dus dat gaat ongetwijfeld helemaal goed komen. Ik vond de sfeer bij de community area ook weer als vanouds. Het was echt weer een borrel van 48 uur voor ons. En ik denk dat heel veel mensen dat zo ervaren hebben. Ontzettend veel mensen gesproken. Gewoon van Satoshi Radio luisteraar tot Alpha lid tot mensen die bij een cryptobedrijf werken of die hebben opgericht of daar in het bestuur zitten. Het was super waardevol om daar weer aanwezig te zijn en rond te lopen. Dus voor iedereen en ook zeker voor Sebas en Ivar die met bloed, zweet en tranen toch alles georganiseerd hebben en ook weer een legendarische openingsshow bij elkaar bedacht hebben. Gewoon even een hartelijk applaus. Goed bezig allemaal. Oké, dan gaan we even naar het volgende boekmark. Hier wil ik toch ook weer even aan jou geven, Bert, want dan pak ik de laatste. Dat gaat volgens mij over de combinatie van stablecoins en staatsobligaties.
Ja, ik zat door die boekmarks van mij heen te scrollen en ja, het allergrootste gedeelte, dat gaat over waar we het straks over gaan hebben, over wat er gebeurde met Cointelegraph, die ineens wat zei over ETF's. Dus die heb ik even bijzonder geskipt. En toen kwam ik nog even wat tegen van een tweetje van Mike Ippolito. Volgens mij is dat ook gewoon zijn naam. En hij is iets bij Blockworks. Hij zet niet bij zijn Twitter bio wat hij precies is. Analist, denk ik. Misschien wel de baas, wie zal het zeggen. Maar hij postte een staafdiagrammetje met daarin de landen en welk bedrag ze aan Amerikaanse staatsobligaties hebben. En dan moet je dat dus op landniveau. Dus dan heb je het over de centrale bank van zo'n land. die Amerikaanse staatsobligaties in hun reserves vasthouden. En dus de buitenlandse valutareserves van die centrale banken. Die hebben ze om bijvoorbeeld die treasuries te kunnen verkopen als er dollars nodig zijn. Dat kan soms te maken hebben met handelstekort of handelsoverschotten. Weet je, in dat soort situaties heeft een centrale bank soms dollars over of een tekort aan dollars. Nou, en daarvoor hou je valutareserves houd je. En dus ook Amerikaanse staatsobligaties. Nou, de grootste is Japan. Die heeft meer dan 1.000 miljard, namelijk 1100 miljard aan UST's, hè, US Treasuries. China is nummer 2, Engeland nummer 3. En dan gaat het al snel verder omlaag. Hè. België is blijkbaar nu nummer 4, die heeft 300 miljard. Zo zie je een mooi lijstje. En dan de laatste, dat zal dan nummer 20 zijn, dat is de Verenigde Arabische Emiraten. Die hebben, nou ja, minder dan 100 miljard, laten we zeggen 60 miljard of zo. En die Mike, die zei, ja, stablecoins, als je alle stablecoins bij elkaar zou zien als een land, dan zou die in dit lijstje op positie 16 komen. Na Noorwegen, Korea, Zuid-Korea, Saudi-Arabië, Duitsland en Nederland. Nederland staat blijkbaar 4, 5 plekken onder stablecoins. En dat heeft wel een aantal implicaties. Kijk, de stablecoin zit nu zo'n beetje op 120 miljard dollar, denk ik, aan staatsobligaties. Beetje die orde grootte. Stel dat dat verdubbelt naar 240, dan zouden stablecoins al plek 7 staan. En stel dat het zou groeien naar, laten we zeggen, 350, dus dat is keer 3 ten opzichte van nu, dan staan stablecoins al op plek 4. Met andere woorden, dan zijn ze de vierde grote staatsobligatiehouder. Ten opzichte, als je het als land zou beschouwen. En waarom is dat relevant? Want even voor het idee, zo'n keer 3, dat is helemaal niet gek. Sterker nog, er zijn mensen die, best wat analisten, als je een beetje kijkt wat analisten verwachten, die zien in een volgende boelmarkt zonder problemen de totale hoeveelheid van crypto-dollars, stablecoins, groeien naar 1 biljoen dollar. En dus dan zit je al, ja, dan zou je al nummer 2 zijn. Zit je op het niveau van Japan. Dus die 350 miljard die ik net zei, dat is helemaal geen gek getal. Maar waarom is het zo relevant? Nou, voor Amerika is het best belangrijk dat er vraag is naar staatsobligaties. Dat niet alleen maar de Fed hun eigen schuld opkoopt, maar dat er ook andere partijen zijn die staatsobligaties willen hebben. En aangezien er best wel wat landen zijn die juist hun Amerikaanse staatsobligatiepositie wat afbouwen, om verschillende redenen overigens. Hè. Ik bedoel, sommige landen doen dat omdat ze strategisch gezien gewoon minder Amerikaanse spullen willen hebben. En dan denken we even terug aan Rusland, die meteen na het begin van die oorlog hadden ze ook voor een paar honderd miljard aan Amerikaanse staatsobligaties als reserves. En die werden gewoon bevroren door Amerika. Zo van, met de knip met de vingers, die bestaan ineens niet meer. Dus dat kan een reden zijn, dat je om geopolitieke redenen zegt van, ik wil er wat minder van hebben. Maar het kan ook bijvoorbeeld gewoon te maken hebben met de veranderingen in je exportpositie. Dus als Duitsland, die minder exporteert, ja, dan stromen er minder dollars je land in en dan stromen er dollars je land uit. Als je moet importeren, dan gaan stromen dollars je land uit. En ook een dure dollar zorgt ervoor dat landen meer dollars nodig hebben en dus die treasuries moeten verkopen. Dus voor Amerika is het helemaal niet vervelend als er ineens een andere partij is die staatsobligaties wil hebben. Dus dan zou het maar zo eens kunnen zijn, als die stablecoins maar groter en groter en belangrijker blijven worden, dat ze op een gegeven moment eigenlijk een soort van onmisbaar worden voor de VS. Dat de VS zegt dat er in de VS wel mensen zullen zijn die zeggen, joh, we moeten dat echt eens even heel streng gaan reguleren. Maar dat er andere mensen zijn die zeggen, ja, dat ben ik het wel mee eens, maar laten we wel oppassen. Want het is voor ons van strategisch belang geworden dat die dingen blijven bestaan. Want al die stablecoin uitgevers, die hebben mooi wel onze staatsobligaties in hun kluis liggen. Dus daarom vond ik het wel een interessante om, ja, dit is op deze manier in de gaten te houden. En ook op deze even door dit frame ernaar te kijken. Namelijk het frame van hoe zou stablecoins zijn als je het als land zou positioneren ten opzichte van andere landen.
Mooi. Ja, super interessant. De laatste bookmark die ik even wil aanstippen, die komt van Inner City Press.
Sam Bankman-Fried.
Die naam die ken je misschien wel. Inner City Press is, @ Inner City Press op Twitter. X. En daarachter zit Matthew Russell Lee. En ja, ik denk dat een man is die op de een of andere manier heeft hij iets ontdekt, waardoor hij 4 weken tijd in 1 week kan stoppen. Want die volgens mij is die in zijn eentje, maar die rapporteert over ongelooflijk veel rechtszaken die zich afspelen in New York. Waaronder dus die rechtszaak tussen Sam Bankman-Fried en de VS, de overheid. En dat doet hij ongelooflijk nauwkeurig. Op een hele meeslepende manier, zou ik haast willen zeggen. Het maakt een soort, hij rapporteert het als waar het een soort filmscript is. Dat is natuurlijk heel prettig zo van buitenaf om die rechtszaak op die manier te kunnen volgen. Want ja, er is geen livestream. We moeten het hier in Nederland gewoon hebben van mensen die ooggetuigenverslagen eigenlijk doorgeven. Nou, en dat doet Matthew dus heel structureel en gestructureerd en heel tijdig ook. En dat is heel interessant. Dus als je het zelf op de voet wil volgen, dan moet je zeker het Inner City Press zelf ook even volgen. En ik las zondag, het is gepost eigenlijk voor ons zondagnacht. Dus maandag denk ik dat ik maandag die tweet las. Als volgt: SBF Sunday night filing re-request for trial day Adderall so he can decide whether to testify. As we approach the decision of whether Mr. Bankman-Fried will testify, because of his lack of access to Adderall, he has not been able to concentrate. Story coming. Ja, dus dit gaat over nog een keer de behoefte van Sam Bankman-Fried aan het medicijn. Ja, Adderall, wij kennen dat niet echt, hè, al dan al. Tenminste, ja.
Is dat niet gewoon een ADHD
medicijn? Ja, dat is het wel. Dus het wordt gebruikt onder andere voor mensen met ADHD om hun aandacht ergens bij te kunnen houden. En blijkbaar eet Sam Bankman-Fried die dingen bij het ontbijt, bij de lunch en bij het avondeten. En hij heeft meer nodig om zijn hoofd erbij te houden bij de rechtszaak. Dit verzoek aan de rechter, die is door de verdediging, dus door de advocaat van Sam Bankman-Fried ingediend, met als gedachte van ja, weet je, wij moeten binnenkort onze kant van het verhaal gaan vertellen. Wij moeten ons licht gaan schijnen op de feiten. Dus de defense case gaan maken. Ja, kijk, en wij twijfelen eraan of Mr. Sam Bankman-Fried wel gaat getuigen. Want ja, in deze staat gaat hij voor ons geen waardevolle getuige kunnen zijn. Dat is het idee. Nou, ik kan alvast even een spoiler geven. De rechter heeft dat verzoek afgewezen. Zei van, joh, ik voel me hier niet comfortabel bij dat advocaten doktertje gaan spelen in mijn rechtszaal. Dus nee, hij vond het sowieso vreemd dat er niet een doktersverklaring of iets dergelijks bij zat. Dat was misschien wat logischer geweest in plaats van dat advocaten dat aan een rechter gaan vragen of ze de dosis wat mogen verhogen. Het is ook even een inleidingje naar de tweede week die we achter de rug hebben van de rechtszaak. Ja, dat was wel een interessante week, want ja, toch wel de kroongetuige van de Amerikaanse staat, van de overheid. En van de partij die dus Sam Bankman-Fried heeft aangeklaagd. Die was aan het woord als getuige, Caroline Ellison. En ik vond dit wel een tekenend beeld dat geschetst werd door Matt Levine van Bloomberg, Bloomberg-columnist. Die opende zijn terugblik als volgt. Hij zei, als je een balans opstelt voor een kredietverstrekker en je baas zegt, waarom presenteren we deze informatie niet op een andere manier? Nou, dan heb je waarschijnlijk een advocaat nodig. Als je vervolgens 7 balansen opmaakt en je baas zegt, laten we maar voor alternatief 7 gaan, dan gaat 1 van jullie absoluut voor altijd de gevangenis in. Caroline Ellison die besloot dat zij het niet zou zijn. Dit is best een pakkende samenvatting van het proces tot nu toe. Het proces waarin echt op allerlei manieren duidelijk wordt dat Sam Bankman-Fried aan alle touwtjes trok. Dat hij wist wat er speelde bij FTX. Dat hij wist wat er speelde bij Alameda. Dat er van Chinese muren geen sprake was. En dat hij willens en wetens, in ieder geval met de wetenschap wat er gebeurde, fraude pleegde. Dat wil nog niet iets zeggen per se over zijn intentie, maar wel dat hij daar een bepaalde bewustzijn van had. Allison die getuigde ook dat Sam Bankman-Fried functionarissen van de Chinese Communistische Partij omkocht. Er stond daar geld vast op een bankrekening, dat wilden ze graag terug. Hoe ga je dat dan doen? Laten we maar mensen omkopen, goed idee. Hij vroeg noodfinanciering aan bij de Saoedische prins Bin Salman. Allison die vertelde ook over de relatie met Sam Bankman-Fried. Over een onbeperkte kredietlijn tussen aanhalingstekens. Anderen die verwoorden het als geld stelen in plaats van kredietlijn. Ze barsten ook in ieder geval minstens één keer in tranen uit. Al met al voor de aanklagers was hij denk ik een hele goede getuige. En dan denk je, in een kruisverhoor gaat de verdediging een poging doen om daar dan gaten in te schieten. Hè, om die positie aan het wankelen te brengen. Dat gebeurde dus niet echt. En eigenlijk is overal waar ik lees over wat er tot nu toe gebeurt in die rechtbank, is daaruit blijkt dat de strategie van de verdediging eigenlijk nog volstrekt onduidelijk is. Tot nu toe kiest iedereen eigenlijk een soort van kant voor de aanklagers. En dan, dat heeft dan vooral natuurlijk ook te maken met de getuigen en hun getuigenissen en hun beeld van wat de feiten zijn. Maar ook met dat er dus vanuit de verdediging weinig tegenovergesteld wordt. Dat is toch wel opvallend, vind ik. Er kwam pas geleden, ik denk dat het eergisteren was, ook nog een soort, gewoon een geluidsopname bovendrijven, uitgelekt. Die was van een all hands meeting over de toegezegde overname van FTX door Binance. Dat is een minuut of 20 à 30, dat gaan we niet helemaal doorlopen nu. Maar één van de vragen vond ik wel interessant. Een medewerker van Allison dus, die vroeg, wat is het belangrijkste dat CZ kan vinden, waardoor deze deal niet zou doorgaan? Waarop Allison antwoordt, niets. FTX is eigenlijk best simpel. Behalve dat we niet al het geld van onze klanten hebben.
Ongekend. Dit is toch...
Ik denk niet dat Alice het grappig vond. Ik denk dat het een soort van nerveus lachje was. Een lachje van... dit is eigenlijk te pijnlijk om uit te spreken. Dat moet op de een of andere manier moet dat verlicht worden. Deze spanning die ik daarbij voel. En dan gniffel ik er maar om. Maar dat is toch wel... Het is idioot. Het is eigenlijk gewoon, dat is het, idioot.
Terwijl het misschien nog zo kan blijken te zijn, door stom toeval, stom geluk misschien, maar dat uiteindelijk er nog wel genoeg geld is ook om iedereen, om alle crediteuren uit te keren. En dat is dan nog weer, dat zeg maar voor de klanten misschien via een hele gekke omweg toch nog weer op zijn pootjes komt.
Ja, klopt. Sorry, ik was even mijn Riverside-vester kwijt. Dus ik kon mezelf niet unmuten. Deze week gaat het proces gewoon weer verder. Ik zal even kijken wie deze week de belangrijkste getuige is. Dat is Nishat Singh, is dat. Zijn functie... Hij was volgens mij niet een van de medeoprichters, maar was wel nauw betrokken bij alle procedures. En van wat ik daarvan tot dusver over heb meegekregen, is eigenlijk dat hij bevestigt wat er al gezegd is door eerdere getuigen. Mocht er nog wat meer uitkomen, mogen er nog opvallende uitspraken gedaan worden, ga je die ongetwijfeld via een van onze kanalen ook weer terug horen. Is ook goed. Laten we de bookmarks hier even bij. Gaan we richting de marktupdate, maar dat doen we niet voordat we even stil hebben gestaan bij de donaties. We hebben namelijk twee van gekregen. Eentje van Lost Dogs, 5000 sats. Die zegt, proost mannen op een geslaagde Bitcoin Amsterdam. En Robert, die doneert 37.000 sats. Die zegt, geïnspireerd door jullie en mede mogelijk gemaakt door Start9. Dat is een aanrader voor beginners. Draai ik eindelijk mijn eigen Bitcoin in Lightning Notes. Hierbij een bedankje. Ja, en dan kunnen wij niet anders, Bert, dan daar gewoon even een hartelijk applausje voor te geven.
Zo is het.
Ja, want een kersverse noot, daar worden we altijd blij van. Dus ja, luister je naar en denk je van... Ja, ik zit op de wip. Ik wil eigenlijk ook eentje gaan optuigen. Doe het gewoon, want dan krijg je een applausje. Ja, dat is toch de moeite waard, zou ik zeggen. Connect the World. Stef en Ed, ja, wij hebben ze tijdens Bitcoin Amsterdam ook weer heel veel dingen zien opnemen. Dus ik gok zomaar dat ze een hele mooie backlog met afleveringetjes klaar hebben staan. Die hebben ze nog niet gepubliceerd. Maar wij hebben tijdens Bitcoin Amsterdam, tijdens onze opnames, niets over Connect the World gezegd. Dus ik kan die van vorige week gewoon hier nog even onder de aandacht brengen. Toen spraken Stef en Ed met Quinten de Bakker. Ik denk dat het een Vlaam is, ik weet niet zeker. Van Albi. Dat is een Bitcoin, Lightning en Noster companion in je browser. Dus een soort browser extensie. En met Quinten praten ze over Bitcoin transacties, de developer portal van Albi en over de toekomst van betalingen en de rol van Quinten's bedrijf, Quinten's browser extension daarin. Nou, als je het interessant vindt, moet je even naar Connect the World zoeken op YouTube of Spotify en dan kan je dat even lekker luisteren. Alright, dan gaan we door met de marktupdate, Bert. Ja, ik bedoel, dit ligt vrij voor de hand waar we het over gaan hebben. De afgelopen dagen ging het maar over één ding. En dat was de spot ETF van BlackRock. Ik heb ook nog een fragmentje van Larry Fink klaarstaan. Dus mocht je die nog een keertje ergens doorheen willen fietsen, moet je maar eventjes een seintje geven. Dan druk ik op play. En ja, verder laat ik het qua volgorde even aan jou over.
Ja, is dat fragmentje van zijn reflectie op die gebeurtenissen? Wat hij erachter had?
Nee, dit is... Ik zag een fragmentje langskomen waarin Larry Fink wel reageert op wat er gebeurd was. En het vervolgens had over... Hij spinde dat een soort van naar een verhaal van... Ja, crypto is een vlucht. Een vlucht naar kwaliteit. Ja, dat vond ik wel geinig om eventjes...
Laten we die aan het eind doen. Of tenminste, ja, redelijk aan het eind. Want dit is volgens mij wel opgenomen na die gebeurtenis. Maar kijk, als we het nou een beetje chronologisch willen houden, dan moeten we eigenlijk op vrijdag beginnen.
Want afgelopen
vrijdag, dat was namelijk de laatste dag, de allerlaatste mogelijkheid. Nederlandse tijd is dat dan vrijdagavond, hè? Want het is toch gewoon de werkdag in de VS. Dat is de allerlaatste mogelijkheid voor de SEC, hè? Dat is de Amerikaanse beurs- of effectentoezichthouder. Het allerlaatste moment waarop ze in beroep konden gaan tegen de nederlaag eigenlijk in de zaak tegen Grayscale. Hè? Grayscale die heeft de SEC om toestemming gevraagd om hun Bitcoin-fonds om te zetten in een spot ETF, het grootste Bitcoin-fonds in de wereld. En daar zijn allerlei problemen mee, omdat het een gesloten fonds is. Volgt hij de prijs heel slecht? Zo slecht dat zelfs het aandeel in dat Grayscale-fonds, GBTC, op het laagste punt 50% minder waard was dan de Bitcoin die het vertegenwoordigt. Nou, dat is heel erg inefficiënt. En er is ook een periode geweest dat het 50% meer waard was, hè, in 2021. Dus dat is heel onprettig. Dus zij zeggen, joh, beste toezichthouder, mogen wij hier alsjeblieft een ETF van maken? Want dan volgt hij de prijs perfect. Of zeer goed, dat is wat een ETF doet. En daarvan had de SEC gezegd, nee, dat mag niet, om deze en deze argumenten. En daarvan heeft de rechter gezegd, wat zeg ik, drie rechters van verschillende politieke kleur en uit verschillende generaties, van verschillende leeftijden, die hebben met elkaar gezegd, unaniem, SEC, hoe je dit hebt afgewezen, dat deugt niet. En die argumenten zijn willekeurig en onvoorspelbaar. Dat is hoe jullie je gedragen, dat is hoe ze dat noemden. En dat is natuurlijk best wel een heel lelijk rapport waar de SEC mee thuis kwam, waar Gary Gensler mee thuis kwam. En de verwachting was eigenlijk wel dat ze daar op een of andere manier tegen in beroep zouden gaan, ofwel in de media, ofwel door zich tegen de politiek aan te bemoeien, of misschien gewoon bij de rechter door letterlijk in hoger beroep te gaan. Nou, vrijdag was daarvoor de laatste mogelijkheid, omdat dan een bepaalde termijn daarna, zoveel weken.
45 dagen heb je daarvoor, ja.
45 dagen. En dat hebben ze laten verlopen, met andere woorden. Dat is dus een kwestie van ja, wachten totdat het zo laat is. Nou, er is niks. Dan hebben ze het dus niet gedaan. Hè. Dus zo zat iedereen. Dus er is geen bericht van we doen het niet, maar er kwam gewoon geen beroep. En dat is opvallend. Hè. Dus dat betekent, ja, er wordt dan best wel ook betekenis aangekoppeld. Nou, de betekenis is niet dat hiermee automatisch het Grayscale Fonds een ETF mag worden. Dat is het niet. Nee, de betekenis is dat deze specifieke de specifieke oordeel van de rechter, dat blijft staan. Hè, dus dat de SEC terug naar de tekentafel moet. Dat is wat dit betekent. En dat kan vervolgens weer verschillende dingen betekenen. De SEC kan zeggen, nou, we gaan het alsnog afwijzen om andere redenen. Of misschien wel om dezelfde reden, maar dan veel beter onderbouwd. Of we gaan het nu goedkeuren. Hè, dus er zijn verschillende uitkomsten mogelijk vanaf hier. Dus dat ze niet in beroep gaan, dat betekent eigenlijk maar één ding. En dat is dat er nu niet de vertraging van dat beroep tussen zit. Hè, dus dat we nu verder gaan in dat proces. En dat proces, dat is naar ik mij heb laten vertellen dat er nu een gesprek gaat plaatsvinden tussen Grayscale en de SEC. Het was tot nu toe nog niet. Tot nu toe was het heen en weer sturen van formulieren in zo'n procedure. Het schijnt dat ze nu daadwerkelijk in gesprek gaan hierover. Nou, als dat zo is, dan is dat natuurlijk gunstig. Hè? Want dan komt daar veel concretere informatie naar buiten over eigenlijk de condities waaronder de SEC het aanvaardbaar vindt, hè, zo'n omzetting. En dan kan het alsnog zijn dat Grayscale daar niet aan kan voldoen bijvoorbeeld, maar dan weten we in ieder geval waarom. En dus het is daadwerkelijk gunstig voor het proces en het inzicht in wat daar gebeurt. En misschien ook wel de kansrijkheid, dat zou kunnen, hè, dat weet ik niet. Maar het punt zelf heeft eigenlijk geen nieuwe informatie aan het licht gebracht. Hè. Dus het is alleen maar een soort tijdlijn. Alleen die tijdlijn is wel relevant, want tegelijkertijd met die zaak, rechtszaak van Grayscale, loopt er een handjevol, nou misschien wel twee handen vol, aan ETF-aanvragen van andere partijen. Bijvoorbeeld van BlackRock, de grootste vermogensbeheerder van de wereld, en Fidelity, de nummer 3 vermogensbeheerder van de wereld. Die hebben allebei, met nog een heel zootje anderen, en ARK Invest is de eerste daarin. Die staat ook als eerste op de lijst, zeg maar, qua doorlooptijden. Maar die hebben allemaal een aanvraag ingediend. En zo'n aanvraag heeft een bepaald doorlooppad. Hè. Ze kunnen dat een x-aantal keer verlengen. En dan uiteindelijk is er een soort van uiterste datum waarop er een oordeel moet volgen. Ja, en het feit dat de SEC niet in beroep gaat, dat suggereert een soort van dat ze in hetzelfde pad waarin ze gaan beslissen over BlackRock, dat ze ook die beslissing over Grayscale nemen. He, dus dat is een beetje hoe dat geïnterpreteerd wordt. Dingen komen een soort van bij elkaar. Nou, dat is de context. He, het feit dat dus niet in beroep wordt gegaan, dat is de context waarin afgelopen dinsdagmiddag om, ik zal het jullie precies vertellen, 15:21 Nederlandse tijd. Het was 4:10. Ik liep hier in de Franse supermarkt in het plaatsje Châtel, samen met Robin, ja, met mijn broer.
Ik zat hier in een mooi groen dalletje. We waren net terug van een wandeling. Ik had net een wit biertje besteld. Ik schonk hem in. Ik had ook in de ochtend een nieuwsbrief geschreven. Dus dat was eigenlijk best wel vers van de pers. Ik had nog wat dingen aangeleverd, ook voor de content die Bitfavo op dinsdag uitstuurt. Dus ik dacht al, oh nee toch, wat is dit nou weer? Hoe komt dit nou weer uit de lucht vallen? Is dit goedgekeurd? Kan het niet waar zijn? Dat was het moment waarop ik en dacht van, oké, cool. Ik ben benieuwd, even een uurtje wachten, kijken of het echt bevestigd wordt. En ik zat ook al gelijk met mijn hoofd bij het werk van, misschien moeten er nog wat dingen aangepast worden.
Ja, dus ik zit nu ineens op te denken, was eigenlijk maandag of niet? Was het maandag?
Het was maandag, ja. Het was maandag.
Ja, ik zeg al dinsdag. Het is gewoon maandag. Het was maandagmiddag. Ja, en het punt is, we zouden dinsdag inderdaad voor Bitfavo dat uitsturen. Dus daar komt mijn dinsdagassociatie vandaan. Het is maandagmiddag. Ja, dus nou, dat is dus nog spannender, hè? Want dus vrijdag was die het hoge beroep er niet. En de eerstvolgende werkdag, dat is dus maandag, om 4:10, dat is dus rond het openen van de handelsdag in de VS, Ja, dat is allemaal kleine informatie-elementen. Dit moet je allemaal in je hoofd hebben. Hè? Toen kwam ineens het bericht op Twitter van Cointelegraph. Nou, Peter, ik weet niet hoe het met jou zit, maar volgens voor mij was Cointelegraph gewoon best wel een reputabele crypto-nieuwswebsite.
Ja, ik zie het een beetje als een roddelkrant, maar het is wel een belangrijk geluid, zeg maar, in de crypto-wereld. Het is dus ja, niet het is per se het type medium dat ik volg, maar het is wel een medium dat serieus genomen wordt.
Ja, ze worden wel serieus. Wat ik ervan weet is dat ze ook wel echt redactie hebben, waar ze bepaalde processen hebben, dat het dingen worden uitgezocht en zo.
Maar daar gingen we vanuit.
Ja, daar gingen we vanuit. Nou, we hebben nu, we zullen straks even nog over hebben, we hebben nu best wel een inkijkje gekregen in dat proces van hun, inclusief de screenshots uit de Telegram-groep, hoe dit is ontstaan. Maar dus om 15:21, om 3:59 's middags, Nederlandse, Zwitserse, Franse tijd, toen twitterde Cointelegraph het volgende berichtje: breaking, dubbele punt, SEC approves iShares Bitcoin Spot ETF. In hoofdletters. iShares, dat is het merkje eigenlijk van de BlackRock ETF's. Dus BlackRock heeft heel veel ETF's en die hebben allemaal als naampje iShares. Hè? Bijvoorbeeld de iShares World aandelen ETF of zo, weet je wel. Of de iShares Gold ETF. Dus dat is eigenlijk een beetje hun, een van hun merken of hun merk. En dus de Bitcoin ETF van BlackRock, die gaat ook de iShares Bitcoin Spot ETF of zo heten. Oké, dus dat was het bericht. Dat was de tweet. Dat was om 15:21. En nou ja, kijk, dat is in eerste instantie alleen Cointelegraph. Dat is niet per se het allergrootste Twitter-account ter wereld. Hè? Maar dat werd al natuurlijk al heel snel opgepikt. En echt in een kwestie van seconden en minuten. Ja, werd het door iedereen geretweet en herhaald en gecopy-paste. En nou ja, 15:24, dus heb je 3 minuten later, dan toen begon de koers te stijgen, was $28.000. Wat op zich trouwens al best wel hoog was in vergelijking met de afgelopen weken. We komen van een tijdje rond 26, 26,5. Nou goed, het begon iets te stijgen om 15:24. En om 15:30, dus dat is 6 minuten later, staat op $30.000. $2.000 hoger. Om 15:27, ietsjes daartussen, toen kwam er een tweet langs en die zag ik toevallig in die supermarkt. Want ik vroeg mij dus, we waren spullen aan het kopen voor een beetje borrelen. En ik zei nog tegen Robin, tegen mijn broer van, joh, ik weet niet of die borrel er nu in zit. Want als dit echt waar is, nou dan hebben we nog een boel te doen. Straks moeten we dingen gaan schrijven en herschrijven en doen. Dus ik zat een beetje in de gaten houden. Toen kwam er een tweet van Eric Balchunas. Dat is de ETF-expert bij Bloomberg. Nou, en die had een reactie op de tweet van Cointelegraph met één woord, namelijk source, vraagteken, bron. Wat is de bron?
Dat en voorspelt dacht ik, al niet veel goeds, hè?
Nee, toen dacht ik, als hij dit niet weet, dan is er wel wat heel bijzonders aan de hand. Want dit is wel in ETF-wereld wel zeg maar de best geïnformeerde man ter wereld, zo'n beetje.
Het gebeurt niet dat Cointelegraph dit eerder weet dan Eric en James van Bloomberg, zeg maar. Zijn toch de mannen die volgens mij, als er ergens geroddeld wordt, dan loopt het volgens mij via hun of zo. Want
kijk, zij schrijven wat er op de Bloomberg-terminal komt te staan. Weet je, dat is Dus dat is zeg maar, dus als hij vraagt source, dan denk ik, hier is wel sowieso iets geks aan de hand. En waarschijnlijk deugt het gewoon niet. Nou ja, dat klopte, want 15:32, dus dat is 11 minuten na de oorspronkelijke tweet, tweette Cointelegraph nog een keertje. Ja, ze verontschuldigde zich voor dat ze per ongeluk inaccurate informatie hadden verspreid. We gaan dit tot op de bodem uitzoeken hoe dit heeft kunnen gebeuren.
Ze hadden ook eerst hun tweet gewijzigd. Hè? Eerst was het van breaking, bla bla ETF. En dan een paar minuten later, tweet gewijzigd, hadden ze erachter gezet, comma, reportedly. Ja. Dat is dus in de uren daarna, is dus reportedly trending geraakt, hè, op X. Iedereen ging gewoon random dingen verzinnen. Breaking, bla bla, comma, reportedly.
Ja, dat is echt zo'n soort van heel gek achtervoegsel. Naar het schijnt of zo. Hè? Naar verluidt, ja. Ja, goed. Het bleek gewoon fake news. Het bleek gewoon niet te kloppen. Het bleek gewoon een gerucht. Nou, al vrij snel kwamen er allerlei suggesties van waar het dan vandaan kwam. Nou, dat moesten we nog eerst even... ook dat waren geruchten. En later kwam Cointelegraph met een... Ze kwamen met best wel goede postmortem van hoe het allemaal is gebeurd. En dan moet je dus voorstellen dat tussendoor nog een hoge persoon van Cointelegraph ergens op een cryptoconferentie in een panel zat. En die werd dus gevraagd, volgens mij is het een dame, haar werd gevraagd, joh, hoe zit dat? En die begon er nog helemaal omheen te lullen en te zeggen van hoe dat ze alles goed deden. Toen zat iedereen echt met klapperende oren. Maar goed, later kwamen ze dus daadwerkelijk met een... met een openhartige postmortem, waarin ze helemaal beschreven wat er was gebeurd, inclusief interne chatlogs, wie wat heeft op welk moment gedaan. En ja, dat ze gewoon daadwerkelijk, dus het social media team, te vroeg, zonder dingen te checken en te verifiëren, op basis van een telegrambericht ergens iets op Twitter hebben geslingerd. En dat het echt nooit had mogen gebeuren. En dat het ook niet is conform de officiële processen. En mea culpa maxima. En ja, wel echt in de spiegel gekeken door het stof. Maar goed, weet je, gebeurd is gebeurd. De hele wereld dacht even 11 minuten lang dat er dat de spot ETF goedgekeurd was. En ja, die koers die ging 7-8% omhoog. En ja, dat gaf ons... Oh ja, en even om het verhaal af te maken. Hè, 1532, dus Cointelegraph zegt het was niet echt. En nou ja... De koers daalde ook weer net zo snel als die geklommen was. En binnen een half uur na het begin was de koers terug op $28.000. Dus alles wat gestegen is, is ook weer verloren. En als je...
Maar niet helemaal, toch? Want we zitten nu wel gewoon op de 28.3, 28.4, 28.5 en weer terug. Dat is voor mijn gevoel, ja, niet eens alleen voor mijn gevoel, volgens mij ook feitelijk gewoon... Ja, wat is het, een dollartje of 600-700 hoger dan dat we in de dagen ervoor of in de weken ervoor zaten?
Ja, maar die koers die was al aan het stijgen op de maandag en ook op de zondag. Dus als je een lijn trekt door het koersverloop op zondag-maandag, dan zie je al een rustig stijgende lijn. Want ik zei al, we begonnen op 28.000. Dat is al veel hoger dan het gemiddelde in de weken ervoor. En als je die lijn gewoon doortrekt, zeg maar langs dit moment, dan komt de koers daar gewoon weer op terecht.
Dus je had zat er bij de 28.2 of 28.3 niet ook een belangrijke weerstand waar we dan doorheen zijn gegaan? Of zie je het als spoken?
Nee, dat klopt. Dus eigenlijk in dit hele gebied rondom die 28.000, daar zitten allerlei best wel betekenisvolle prijsniveaus. Hè? Dus je hebt ergens, ik kan nu niet precies kijken waar ze nu liggen, maar je hebt ergens hoog in de 27, rond de 2800, heb je 200 weeks gemiddelde en 200 daags gemiddelde. Die wat zeggen over de trend, hè, op middellange en lange termijn. Hè, termijn van maanden en termijn van kwartalen of jaren. Zit je daarboven, dan zit je in beginsel in een stijgende trend. Zit je eronder, dan zit je in beginsel in een dalende trend. Cirkel je daar een beetje omheen, dan moet je dus zeggen, we weten het niet. Hè? Het is niet zo simpel van, oh, we zitten er nu boven, dus nu zitten we in een stijgende trend. Hè? Zo simpel is het niet. Maar blijf je daar voor lange periode boven, hè, dan zegt dat eigenlijk dat de koers hoger is dan het gemiddelde van de periode ervoor. Ja, dat kan alleen maar als je in een stijgende trend zit. Inherent is dat eraan. Een stijgende trend herken je verder aan hogere pieken en hogere dalen. Hè? Dus als je de koers zo... Koers dat slingert altijd, hè? Markten bewegen altijd, net als eb en vloed, weet je wel, net als temperatuur dag en nacht. Als je zo'n soort lijn voor je ziet en de toppen die worden steeds hoger en de dalen worden ook steeds hoger, dat is ook een kenmerk van een stijgende trend. Nou, zo kijk je naar wat is de trend, wat is de dominante trend, is die stijgend of dalend? Daar zitten we dan, die liggen rond dat niveau. Liggen ook nog on-chain analyse niveaus rond deze prijzen. En we hebben een horizontaal niveau op 28.500 ongeveer. Of 28.800. Dat is niet een hele scherpe lijn. Maar dat is een prijsniveau waar de koers de afgelopen 6 maanden een aantal keer mee interacteerde. Steun en weerstand. Maar ook als je verder terugkijkt, 2021 bijvoorbeeld, heeft de koers ook die 28.8 veel mee geïnteracteerd. Bijvoorbeeld De openingskoers van het jaar. Tussen de twee bullmarkttoppen in juni 2021 nog een keertje. Dus ja, dit is best een betekenisvolle koers die wat misschien wat doet met mensen. Maar, en dan verklap ik meteen een volgend stukje van het verhaal. Uiteindelijk zitten we nog steeds gewoon tussen de 25 en de $32.000. Dus ja, je zou kunnen zeggen, het is opvallend dat we nu boven de 28 zitten. Klopt, ben ik met je eens. Zeker omdat er behoorlijk wat zwakte was in de maand september. En de omstandigheden helemaal niet per se heel gunstig zijn. Dus het is niet dat er nu in de macro-economie of de financiële markt of in de liquidity of fundamenteel voor Bitcoin allerlei dingen aan het veranderen zijn waardoor je zegt, het is logisch dat die koers stijgt. Nee, toch is die sterk ten opzichte van de afgelopen weken. Tuurlijk, dat is best wel een goede observatie. Maar ja, dan ben ik heel flauw en dan zeg ik zoom uit. En we zitten gewoon al 7 maanden tussen de 25 en de $32.000. En dat is dat. Pas als we onder de 25k komen, wezenlijk eronder en geaccepteerd eronder. Dat is wat ik daarmee bedoel. Of als we boven de 32 komen, en dan bedoel ik er echt boven en echt geaccepteerd. En met acceptatie bedoelen we dus dat de koers niet eventjes erboven gaat en dan weer eronder. Dat betekent niks. Nee, dat de koers erboven komt. Daar op bepaalde tijdsdomeinen ook boven blijft. Bijvoorbeeld een weeksluiting, een maandsluiting. En liefst ook nog even terugtest. Dus dat die koers daalt en dan steun vindt op de $32.000. Of andersom, als hij eronder komt, dat hij weerstand vindt op de 25.000 en eronder blijft. Dan weet je, we zijn uit dat ene prijsbereik gegaan en we zitten nu in het andere prijsbereik. Nou, daar is 7 maanden al geen sprake van. 7 maanden nu sinds namelijk half maart, we hadden het net even over Silicon Valley Bank. Sinds dat punt zitten we tussen die 25 en 32 grofweg. En daar zitten we nu nog steeds in. Dus dat is denk ik gewoon voor iedereen belangrijk.
Is dat uniek in de Bitcoin-markt? Dat we zo lang tussen zo'n smal bereik zitten?
Dat zou ik niet zo durven zeggen. Ik probeer het even terug te denken aan andere stukken dat we lang horizontaal waren. Het zou best eens kunnen hoor. Dat het voor
voelt
het eerst
wel
is dat
als relatief lang in ieder geval.
Ik denk als je de coronacrash eruit zou halen, dat we 2019, 2020 ook een hele lange periode zo rond de $9.000 hebben gezeten. Het zou wel eens nog langer kunnen zijn geweest. Vergelijkbaar, ja. Ik kan de grafiek er nu even niet bij pakken. Maar
zou
dan moet je zelf misschien
doen, want
nee, het gaat nu best goed, hè? Nee, maar even terug hè, naar jouw vraag van 28k. Ja, dus dat natuurlijk, de koers was langzaam aan het stijgen. Maar die hele piek, die kan je er eigenlijk gewoon afsnijden. En dan zie je verder gewoon een mooie doorlopende lijn. Dus nu is de vraag, oké, dit is dan gebeurd. En wat betekent dit nu? Wat leren we hier dan van? Wat kunnen we met deze informatie? Nou, één ding is natuurlijk duidelijk. Als er het bericht komt dat de spot-ETF's goedgekeurd zijn, dan is er initieel opwinding en enthousiasme. Al is het maar vanwege algoritmes die op dat soort headlines traden, kopen in dit geval. Dus dat is natuurlijk ook eigenlijk geen verrassing, dat eigenlijk iedereen ook wel gokt. En ik denk dat we er best van uit mogen gaan. Kijk, de volgende keer zullen handelaars echt wel ietsjes voorzichtiger zijn. Hè? Van wie komt dit bericht? De SEC die stuurde nog een tweetje eruit. De beste bron voor informatie over de SEC is de SEC. Nou, dankjewel.
Fair enough.
Fair point. Maar dus de volgende keer komt er een persbericht vanuit de SEC en BlackRock. Wij hebben een ETF goedgekeurd of BlackRock zegt, wij hebben hier de goedkeuring liggen, weet ik veel. Oké, dus dan weten we het zeker dat hij er is. Als dat zo is, dan zul je ook weer zo'n soort reactie zien, ongetwijfeld. De koers gaat omhoog.
Ik wil even wel een vraag over dan, want die James Seffert, hè, ook die ETF-analist bij Bloomberg, die zei gisteren of eergisteren, handelaars hebben nu een soort draaiboek gekregen voor de daadwerkelijke goedkeuring. Ja. En de andere kant is, als je nu als handelaar hebt gezien wat de reactie van de markt is, waarom zou je die dan niet frontrunnen? En dan denk ik ook even aan die schoonheidswedstrijd waar je het wel eens over hebt. Mm-hmm. Dat de markt natuurlijk vooral uiteindelijk een spel is van het bedenken wat anderen gaan doen. Ja, dan zou ik eigenlijk meer een koopactie nu verwachten. Omdat men nu gezien heeft wat de reactie van de markt gaat zijn.
Ja, alleen men weet nog niet of het daadwerkelijk gaat gebeuren en zo ja, op welke termijn. Want iets frontrunnen, dat betekent ook opportunity cost. Hè? Je moet het dan dus wel vasthouden tot het moment dat het daadwerkelijk gebeurt. Dus frontrunnen, dat is iets wat je over het algemeen alleen maar ziet als je ook weet wanneer het gaat gebeuren.
Maar ja, de andere kant is, men zegt nu grote kans dat die gaat komen. Die analisten hebben het dan over 90% en die koppelen er zelfs een datum aan voor 12 januari.
Ja, 10 januari. Ja, dat
is best, 10 januari is best wel een overzichtelijke termijn, zeg maar. Als je dan, en puzzelstukje erbij van hoe die markt nu gereageerd heeft. Ik vind, ja, misschien laten we die wat meer verwachten.
Laten we die er meteen even bij pakken. Het is goed dat je die noemt. Dus het zijn weer de mannen van Bloomberg. Hè? Dat zijn toch wel een beetje de orakels op dit gebied. Die hebben, ik geloof dat het was 13 of zo oktober, 14 oktober. In ieder geval nadat bekend werd dat de SEC niet in beroep ging, toen hebben zij officieel in een bericht in de Bloomberg Terminal gesteld. Wij geven het 90%, wij koppelen er een waarschijnlijkheid 90% aan dat er een spot ETF goedgekeurd wordt voor de eerste deadline van alle spot ETF aanbieders, aanvragers. Dan dat is namelijk ARK op 10 januari. Dus het was altijd al 75% dit jaar, 90% volgend jaar. En daarvan. En daar zijn eigenlijk twee dingen veranderd. Namelijk, er is eind september is er voor eigenlijk alle aanvragers in één keer een uitstel bekendgemaakt. Dat had toen te maken met die mogelijke shutdown van de overheid. Dat is een informatie-elementje. En het niet in beroep gaan, dat was een andere. En er is nog een derde informatie-element, namelijk dat de SEC op dit moment actief in overleg getreden is met de spot-ETF-aanvragers. Dus we zien hier ook regelmatig een geüpdate aanvraag van een van de aanvragers, waarin allerlei details veranderd zijn. Details over hoe het bewaard wordt, over wat de definitie van een fork is, tot en met hoe ze die surveillance precies gaan doen, en allerlei details die aangepast zijn, ja, hoogst waarschijnlijk naar aanleiding van de gesprekken met de SEC. En dit werd overigens door die Bloomberg guys, werd dit, wat was het ook alweer, ongekend of zo genoemd, of uniek, dat de SEC daadwerkelijk op deze manier in gesprek gaat om zo'n aanvraag in alle details en alle puntjes in orde te maken. Op zich begrijpelijk, want dit is gewoon heel anders dan, ja, laten we zeggen, een willekeurige aandelen-ETF of zo, waarvan super duidelijk is hoe dat moet en wat erin moet staan. Kijk, de SEC is in het beginsel een disclosures regulator. Hè. Dus zij hebben niet per se een mening over datgene wat jij in je ETF aanbiedt. Maar zij vinden dat je voldoende moet disclosen, dat je voldoende moet vertellen, onthullen over wat je aanbiedt. Dus dat de asymmetrie tussen de verkoper en de koper opgeheven wordt. Dus dat jij als belegger precies weet wat je koopt en wat de risico's zijn. Dat is wat ze belangrijk vinden. Dat is eigenlijk het enige wat ze belangrijk vinden. Alleen ja, wat voor risico's moet je onthullen met zo'n heel nieuw product? Wat moet er allemaal in staan? En daarvan schijnt het dus dat ze nu in gesprek zijn met die partijen om dat allemaal, ja, zo te maken, ja, dat zij zeggen.
En dan denk je misschien van, ja, tuurlijk zijn ze in gesprek, maar het hele punt is dat tot nu toe eigenlijk, tot de laatste aanvragen die nu lopen, heeft de SEC eigenlijk altijd een soort uitsteltechniek gehanteerd. En gewoon nergens op antwoorden, niets zeggen. Je volgt de al vaststaande procedure van beslismomenten. Je stelt eindeloos uit tot het moment komt dat je niet meer kunt uitstellen. En dan wijs je ze af. En that's it. En dat is de reden inderdaad dat er nu gesprekken gevoerd worden op de achtergrond. Nou, dat is dan wat de ETF-watchers horen. Die noemen dat in de context van die Bitcoin-ETF's, van die ETF, van die spot-aanvragen, noemen ze dat ongekend of grensverleggend. En van, hey, hier, omdat ze nu in gesprek zijn met elkaar, iets waarvan je denkt van, nou, dat lijkt me vrij voor de hand liggend dat soort partijen met elkaar praten. Maar dat nu gebeurt, dat is een zwaarwegend signaal van dat er op een andere manier nu wordt gekeken naar die aanvragen dan tot nu toe is gedaan.
Ja, dus hier heb ik bijvoorbeeld de update van het Fidelity aanvraag. En daar zijn dus dingen aangepast over de custodial arrangements. Dus hoe wordt opgeslagen? Wat zijn de mechanieken rondom hardforks? Waar haal je je prijsinformatie, prijsdata vandaan? En hoe ga je adherence to de accounting protocollen doen? Hoe ga je risicodisclosure rondom regulatory uncertainty, hè, dus onzekerheid over regulering wereldwijd.
Amerikaanse politiek bijvoorbeeld.
Ja, om eens wat te noemen. hoe ga je om met de risico's rondom illicit transactions, hè, dus witwasachtige zaken. Daar moeten dus allemaal dingen in worden gezet, zodat de koper, hè, de belegger, weet...
Allemaal wat supergoeie zo'n punten. Ik bedoel, wat als Bitcoin weer hardforkt? Krijg je weer een Bitcoin Cash 2 of weet ik veel hoe je het dan gaat noemen? En dan, van wie zijn die munten? Ik neem aan dat het dan gewoon van de uitgevende instantie is. Dat je daar als ETF-klant verder weinig van terugziet of niets van terugziet. Maar ja, dat moet je wel van tevoren even duidelijk maken. Ja.
En dat zijn dus drie puzzelstukjes bij elkaar, waardoor Bloomberg zegt, wij veranderen nu onze inschatting van de waarschijnlijkheid naar 90% zeker voor of uiterlijk op 10 januari 2024. Ja, dat is natuurlijk inderdaad best wel hoge waarschijnlijkheid. Hè? Jij noemde dat net als argument van ja, waarom gaan we die niet frontrunnen? Ja, mijn gedachte daarbij is dat frontrunnen, het mechanisme van frontrunnen is dat jij eigenlijk arbitrage doet tussen het niet weten en het wel weten. Alleen hier is nog geen sprake van het wel weten. Het 90% zekerheid dat hij er gaat komen, of 90% waarschijnlijkheid, dat is niet iets wat de een weet en de ander niet. Dat is gewoon, ja...
Dus eigenlijk zeg je toch nog de onzekerheid. Het is nog niet goedgekeurd. Bovenop natuurlijk dat we macro-economisch en geopolitiek gezien ook nog allerlei zwaarden boven de markt hangen. Is het gewoon nog te risicovol om te zeggen van, nou weet je wat, we doen alsof die al goedgekeurd is. We hebben nu gezien hoe de markt dan zou reageren.
Exact.
Dus laten we nu maar instappen. Het is gewoon nog te onzeker daarvoor.
Ja, plus dat partijen die over het algemeen dat soort activiteiten doen, op een veel kortere tijdsdomein actief zijn dan mogelijk vele maanden. En want je hebt dus wel opportunity cost. Je bent wel in de tussentijd directioneel blootgesteld ergens aan. In dit geval aan Bitcoin, door dat te kopen. Dus hè, en als je bijvoorbeeld te maken hebt met, als je zegt van ik ga het frontrunnen door opties te kopen, dan moet je ook iets van een termijn weten, is ook spannend. Dus ik denk, even terug naar wat weten we nu, ja, dat ook als er straks daadwerkelijk een goedkeuring komt, dat er dan een snelle, agressieve, positieve reactie van de markt zal zijn. Dat wel. Maar dat is de reactie op korte termijn. Veel belangrijker, veel interessanter vind ik de reactie op lange termijn. Hoe, en dan moet je dus voorbij die speculanten kijken, voorbij die initiële reactie. Maar hoe gaan beleggers nemen, laat ik het nog anders zeggen. Stel dat die ETF's er zijn. Wat voor soort kapitaalstromen gaat dat op gang brengen? Op wat voor soort manier, wat voor soort kwantiteit, hoeveelheid, gaat dit voor nieuwe mogelijkheden zorgen. Want dat is eigenlijk waar het op neerkomt. Hè? Dus
in hoeverre gaat de number up?
Ja, in hoeverre zijn er beleggers die zeggen, oh, nu ze er zijn, nu ga ik ineens Bitcoin kopen. Dat is de vraag. Dat is de grote vraag op lange termijn. Dat is dus voorbij het eerste initiële speculanten en eventueel short squeeze scenario. Dat is waar het echt om gaat. Nou, dat weet denk ik niemand precies. Hè? Je kunt wel wat argumenten maken. Je kunt wel wat argumenten aanvoeren. Ik wil graag drie mensen noemen die zich hebben gewaagd aan een voorspelling. Maar ik wil er eigenlijk nog wel één stapje voor doen. Kijk, ik zie ook wel mensen die zeggen, joh, die ETF's, dat is negatief voor de koers van Bitcoin op lange termijn, los van de initiële reactie. En dan komen er argumenten uit de categorie, nu is de koers makkelijker te manipuleren door grote partijen, doordat ze makkelijker short kunnen gaan, of er zijn nu papieren bitcoins. Ik vind het moeilijk te onderbouwen, het standpunt. Maar goed, het is een manier waarop je er naar kunt kijken. En wat er dan vaak ook nog wordt aangehaald is dat eerdere ETF's, zoals de futures ETF van Bitcoin, dat die allemaal rond toppen van de markt vielen. En daarmee zeggen ze, nou, dat is al 3 keer eerder gebeurd, dus het zal nu ook wel weer zijn. Ik geloof het niet, maar laten we hem noemen, hè, als optie. Er is ook een groep mensen die zeggen van, nou, dat gaat voorlopig de komende 1,5 jaar nog helemaal niets doen met de prijs. Want dit doet pas iets in een boelmarkt. En tot die tijd is die er gewoon nog niet. Kijk maar naar de macro-economische omstandigheden enzovoort. En dan is er een groep mensen die zegt van, nee, dit gaat wel degelijk wat doen met de prijs. Want er gaat gewoon kapitaalstroom op gang komen. Nou, in die categorie zitten 3 mensen die ik wil noemen, die daar ook een getal aan durfden te koppelen. En de eerste is niemand minder dan Eric Balchunas van Bloomberg, waar we het net ook over hadden. Die was in september ergens te gast. En daar spraken ze over, ja, wat doet dat nou? Hè? Wat voor soort manier is dit dan interessant? En hij zei, nou, ik heb 2 manieren om daaraan te rekenen. De ene is, ik vergelijk het met de goud-ETF, die ook ooit kwam. En de andere is, ik kijk naar het vermogen dat beheerd wordt door financieel adviseurs in de Verenigde Staten. Dat is ongeveer 30 biljoen. En daar pak ik een percentage van. En zo rekent zij van, nou, het lijkt mij realistisch als je uitkomt op $150 miljard. Wat erbij gaat komen in nadat hij is goedgekeurd. Steven Schoenfield, voormalig managing director bij BlackRock, die had het over $200 miljard in 3 jaar tijd. We hebben 150 gehad, we hebben 200 gehad. En dan Mark Yusko, dat is CEO van hedgefonds Morgan Creek Capital Management. Die zegt, ik overtoep en ik zeg $300 miljard. Ze zitten allemaal redelijk in dezelfde orde grootte. Hè? 150 of 300 zit een factor 2 tussen. Dus dat is wel, ik denk dat het een aardige natte vinger is. Zeg maar rond de $200 miljard aan instroom in een jaar of 3. Waarvan het me helemaal niet zou verbazen als het merendeel in het laatste stuk daarvan valt, namelijk in de boelmarkt. En je moet het toch wel zien als een soort van financiële infrastructuur. Als het er is, dan kan het worden gebruikt. Maar het feit dat er is, dat betekent niet dat het automatisch gebruikt wordt. Zoiets. Maar nou ja, dit zijn wel behoorlijk bullish voorspellingen. Hè? De market cap van Bitcoin is nu zo'n $500 miljard. Maar dat is niet wat er ooit allemaal aan kapitaal ingestroomd is. Dat is een stuk minder. Ja, dus ik zou best eens durven beweren dat wat er tot nu toe aan kapitaal ingestroomd is ook ongeveer $250 miljard is. Dus dan gaat het gewoon verdubbelen aan ingestroomd kapitaal. Ja, dus het gaat aan koers veel meer dan verdubbelen. Ja, dit zou deze stelling van deze 3 mannen, daar zou ik maar zo een target koers van boven de $200.000 aan koppelen. Een beetje die orde grootte moet je wel denken. En dan dat brengen we automatisch bij een tweetje van van de chat himself, hè, van meneer Saylor. Die riep vorige week ook, een spot Bitcoin ETF will 10x, 200x the price of Bitcoin. 270 tot 2,7 miljoen. Per Bitcoin, nou, dat vind ik dan wel weer een beetje stevig, maar
nee, maar dit wel is dit klinkt mij als muziek in de oren, sterker nog. Ja,
nog een applaus. Ja,
pauze, stop.
270.000 applausjes. Nee, maar goed, even om het hele verhaal af te ronden, hè, van ja, weet je, wat we dus deze week zagen, dat was nepnieuws. Het geeft wel een inkijkje in de initiële reactie. Het zegt helemaal niks over de uiteindelijke reactie. Dat moeten we echt afwachten als die er is. Daar komt nu bij het Grayscale verhaal. Wat op een of andere manier nu in een soort vanzelfde ritme lijkt te zitten als die andere aanvragen. En als ik dat allemaal bij elkaar optel, en dan ook nog eventjes de waarschijnlijkheid van 90% die de Bloomberg-mannen uitspreken, dan is mijn basishypothese nu dat we ergens in november, december, januari, in die periode een collectieve goedkeuring krijgen van alle spot ETF aanvragen en de omzetting van Grayscale daar aan spot ETF. Dat het allemaal gecoördineerd tegelijk gebeurt. Dat met andere woorden dat de SEC niemand voorsprong geeft op een andere. Dat ze niemand voortrekken. En dat ze eigenlijk zeggen, jongens, jullie staan met z'n 10e in de renbaan. Zometeen klapt het hek naar beneden. Dan gaan jullie allemaal zo hard mogelijk je best doen. Veel plezier, succes, mogen de beste winnen. We hebben niemand voorgetrokken. We hebben geen unfair voordeel gegeven aan iemand. En nu moeten jullie maar zien hoeveel je binnen gaat halen. Er zijn er mensen die daar heel pessimistisch over zeggen. Joh, dat gaat allemaal tegenvallen. Anderen heel optimistisch. Dat weet ik niet. En mijn gedachte is wel vast. Laten we ook, als dit gebeurt, ervoor waken dat we de initiële reactie, die ongetwijfeld positief gaat zijn, dat we die verwarren met de kapitaalstromen die daarna op gang gaan komen. En die zijn belangrijk. Net als de initiële koersreactie in de grafiek, moeten we ook onderscheid maken met hoe de marktstructuur definitief verandert. Of we daadwerkelijk in een nieuw prijsbereik komen of niet. Boven die 32k hebben we het nu over een positieve schok. Dus ik kijk ook eventjes naar boven op de grafiek. Pas bij acceptatie boven de $32.000. Pas bij het op gang komen van daadwerkelijke kapitaalstromen die ETF's in. Dan pas kun je langetermijn bullish uitspraken doen. Een initieel piekje van de koers, een initiële gunstige reactie. Ja, dat moeten we eigenlijk toch even zien als ruis. Dus dat is alvast, dit is mijn draaiboek voor de goedkeuring. Dat zijn de dingen waar we naar gaan kijken.
En zijn er nog mensen die dat draaiboek nog wat verlekkeren. En die zeggen dan van ja, dan hebben we in die periode ook de halving die een rol gaat spelen. En we hebben in die periode, en dan wordt het denk ik echt diep in het glazen bolletje kijken, ook nog te maken gaan we dan krijgen met dat het monetair beleid wat ruimer gevoerd gaat worden. En, hoe zie jij dat? Zie jij die drie dingen ook samenkomen of ben je daar wat terughoudender in?
Nou ja, die halving, dat weten we redelijk zeker dat die half april plaatsvindt. Monetair beleid, ja, daar zit veel meer onzekerheid in. Hè? Daar spreekt niemand over 90% waarschijnlijkheid. En daar zit ook veel meer potentie voor grote onverwachte schokken. Hè? De hele escalatie van de oorlog in het Midden-Oosten kan natuurlijk totaal ander licht werpen op ook wereldeconomische omstandigheden. Dus die durf ik niet zomaar. Die durf ik allebei niet zomaar in te trappen. Nee, daar zie ik veel grotere onzekerheid omheen.
Goed, jij had al een lekker gerecht op het fornuis gezet. En wie weet staan er nog
misschien
twee pannetjes precies te wachten om eraan toegevoegd te worden. Alright, mooi, thanks. Dan gaan we nog even kort door naar het nieuws. Maar niet voordat we even alle bazige bedrijven bedanken die ons sponsoren en die deze aflevering ook weer mogelijk maken. En dat zijn Anycoin Direct, Watson Law, Coinmurs, Amdax, Finst en onze hoofdsponsor Bitfavo. We hebben natuurlijk nu gedurende ons gesprek al best wel wat nieuws behandeld.
Zeker.
Zeker het belangrijkste. Maar ik wil nog even een paar dingetjes kort uitlichten. Ik las in de Wall Street Journal deze week een verhaal over alle bitcoins die de Verenigde Staten nog in bewaring heeft. En dat wisten we natuurlijk wel. We wisten dat de overheidsdiensten allerlei bitcoins in beslag genomen hebben. 3 hacks. Ik geloof dat het hacks waren, of in ieder geval 3 gebeurtenissen waarbij ze bitcoins in bezit gekregen hebben. 215.000, daarvan hebben ze er nog 195.000 in bewaring. En ik zeg bewust in bewaring, want dat ze in beslag genomen zijn, wil niet zeggen dat de Amerikaanse overheid ook de eigenaar is. En dat is even een nuance die aangebracht werd in dat Wall Street Journal artikel. Dat vond ik wel nuttig om even door te geven. Dat de overheid, de Amerikaanse overheid, niet per definitie dan dus ook over die munten, over die bitcoins beschikt. In de zin van dat ze mogen beslissen wat ermee gebeurt. Dat kan pas als de rechter een definitieve verbeurdverklaring heeft afgegeven. Met andere woorden, dan zijn de rechtszaken die gekoppeld zijn aan die inbeslagnames definitief afgerond. En is er dus ook een specifieke uitkomst. En als dat gebeurt, dan worden die tegoeden aan de US Marshals Service overgedragen. Dat is dan het agentschap dat de distributie voor zijn rekening neemt. Ja, en dat kan betekenen dat ze worden verkocht. En dan wordt de opbrengst vaak gebruikt voor de slachtoffers van bijvoorbeeld een hack. Dus van die 195.000 bitcoins die nu nog in bewaring liggen, daarvan is eigenlijk het lot nog helemaal niet per se in steen gebeiteld. Dus dat is nog wel een leuke kanttekening, denk ik, bij Ja, toch wel grote getallen. Hè? Want dat hangt dan boven de markt, dus aanlegstekens. Maar ja, we weten eigenlijk niet precies wat er boven de markt hangt. Ja, ik kwam ook iets tegen over Uniswap. Klein beetje ophef, een beetje een relletje. Uniswap, de centrale beurs. Hè, en die kan sinds kort qua functionaliteit worden beïnvloed met plugins. Hooks worden die genoemd in de context van Uniswap. Kleine programma's.
Ja, Uniswap V4 is dat toch? V4, alleen?
Ja. Ja, klopt. En dan kunnen bijvoorbeeld de manier waarop een transactie gedaan wordt, daar kun je op inhaken. En dan kun je iets toevoegen aan het proces bijvoorbeeld. Nou, en onlangs zag een gebruiker een KYC-hook. Ja, en dat schoot in het verkeerde keelgat. Want ja, je hebt natuurlijk decentralized finance, Uniswap, decentrale beurs. Ja, dat moet toch open, permissionless, crypto-ethos. En dan een KYC-hook. Ja, dat kan toch niet waar wezen? Dat was een beetje het sentiment. Dat leidde dus tot best wel stevige discussie. De rationelen in het verhaal, die zeiden van, ja, eigenlijk is het wel prima dat een centrale tussenpartij kan inhaken op zo'n open protocol. Het is een optie om dat te doen. Dat betekent niet dat iedere transactie door de mangel hoeft. Het hangt er ook maar net vanaf wat je gebruikt. Je hebt nog steeds de optie als gebruiker om daar niet doorheen te gaan.
Ja, nou ja, als gebruiker moeten we Uniswap even goed uitsplitsen. Je kunt dus als persoon zonder toestemming te vragen, het is decentraal, kun je besluiten om een Uniswap pool op te zetten, waarin je twee tokens ten opzichte van elkaar in één pool stopt. Het is een automated market maker. Het idee is dat de verhouding van die tokens in zo'n pool, A en B, de verhoudingen tussen bepaalt de koers. Doe je ze er één op één in en er wordt wat van A gekocht, dan heb je daarna ietsjes meer van B en ietsjes minder van A. Dat dan verandert de koers. Dat is hoe een AMM werkt. Dus je kunt iedereen kan voor zichzelf besluiten, ik maak zo'n pool. En bij jouw specifieke pool kun je bepaalde hooks gebruiken. Dus daarbij wordt besloten of er wel of niet iets met KYC aan de hand is. Dat doet dus niet de gebruiker die dan daarop wil handelen. Nee, dus de maker van een pool die besluit, bij dit token wil ik iets met KYC. Precies. En een ander iemand kan misschien wel met hetzelfde token een pool maken zonder KYC. Dus dat
voor de gebruiker kan het een reden zijn om te beslissen om ergens wel of niet aan deel te nemen.
Maar, precies,
en dat, dat blijft gewoon zo. Ik zag ook, wat nu toch bij de relletjes zijn, een ander klein relletje. Dat ging over MetaMask. Die was ineens uit de Apple's App Store verdwenen.
Is dus
dat werd natuurlijk direct aangegrepen door allerlei mensen om even te benadrukken dat soort poortwachters, zo'n centrale tussenpartij, niets te zoeken heeft in de cryptowereld. Hè? En dat dit nog maar eens onderstreept dat eigenlijk alles wat we maken aan tooling daar helemaal los van moet staan. Nou, het bleek dit keer te gaan om een procedurele fout bij MetaMask. Na het herstel van de fout die ze hadden gemaakt, dat was echt uren na het incident, was de wallet ook gewoon weer beschikbaar om te downloaden. Het is natuurlijk de criticasters, de mensen die dat zeggen, ik vind ook wel dat ze een valide punt aansnijden. Het schuurt ergens. Hè? Dus dat we voor de adoptie van wat we decentrale applicaties noemen, toch nog op allerlei punten afhankelijkheden hebben naar de heel erg centraal georganiseerde en georiënteerde wereld. Bijvoorbeeld zo'n App Store-ecosysteem. Ja, ik denk toch dat je om tot adoptie te komen er niet onderuit kan om dat soort springplanken te gebruiken. Misschien tot het moment dat ze ook niet meer nodig zijn. Dus dat zijn nog even mijn commentaar erbij. Iets anders wat ik wel interessant vond. Dat ging over Ether. Want voor het eerst sinds die Shanghai-upgrade is uitgevoerd, dat was in mei, is de validator queue leeg. Dus er staan geen validators meer in de rij om geactiveerd te mogen worden. Dat is heel lang. Dus maandenlang stonden daar dus computers in de rij te wachten op groen licht. En dan waren er dus kennelijk meer aanvragen dan in één cycle groen licht mochten krijgen. En dat is nu niet meer zo. Er zijn in totaal nu bijna 864.000 validators actief. En het rendement dat je krijgt op je gestekte ether is door die grote instroom gedaald van boven de 5% naar het huidige 3,53%. Ja, ik weet nog niet precies hoe ik het moet duiden. Hè. Dus je kunt zeggen, gewoon heel neutraal, van nou, kennelijk is de vraag van beleggers naar stakingopbrengsten uit Ether afgenomen. In ieder geval is er niet... het aantal validators gaat de komende weken, zoals het nu naar lijkt, niet verder groeien. Betekent denk ik ook dat het rendement niet verder omlaag gaat. Ja, hebben we een soort equilibrium bereikt misschien? De tijd zal het leren, dat weet ik niet. Maar het is in ieder geval opvallend dat die wachtrij nu leeggewerkt is, alles verwerkt is. Heb jij er nog een gedachte over?
Ja, nou, het is... als je het niet in isolatie ziet, dan is het een volgende datapuntje in dat niet zo positief is voor Ether, voor Ethereum. We hebben natuurlijk best wel lang gezegd van... Dat Ethereum ons wist te verrassen met allerlei dingen die eigenlijk best wel heel goed gaan. Hè? Dus de merge is goed gegaan, EIP-1559 was goed gegaan, het toevoegen van withdrawals was goed gegaan. Er was veel vraag naar. Dus in al die gevallen zag je elke keer daarna dat het overweldigend goed ging. Weet je wel? Dus de... ineens stond de wachtrij vol met al mensen die een validator wilden draaien. Of nadat die EIP-1559 bleek inderdaad dat er veel meer geburnt werd dan dat erbij kwam. Zodat het deflatoir werd, weet je wel. En nu beginnen al die verhaallijnen een beetje te draaien. Dus je zegt nu van nou, er staan geen validators meer in de wachtrij. Maar Ethereum is ook al een tijdje niet meer deflatoir. En dat komt gewoon omdat er minder activiteit is op het netwerk. Dus we hebben het wel eens gehad over... Ja, allerlei metrics van activity in de cryptowereld die blijven maar dalen. En dat geldt ook voor Ethereum. Dus de hoeveelheid transactieopbrengsten, de opbrengsten uit transactiekosten, zeg maar. Ja, dat is niet echt denderend. Dus, en dan kijken we ook nog eens even naar de koers. En dan vergelijken we de koers van Ether met die van Bitcoin. En dan kijk je dus naar de ETH-BTC ratio. Dat heet gewoon, ook als je dat zelf zou willen opzoeken, ETH-BTC. Die maakt OZ ook elke keer maar weer lagere koersen neer. Dus Ether die heeft het even, of het Ethereum-ecosysteem misschien, heeft het even best wel zwaar wat dit soort toch meetbare puntjes betreft.
Ja, precies. Nou, een goede toevoeging nog, ja. Ik wil denk ik hier even een punt gaan zetten, Bert, achter deze aflevering. Het is een mooi anderhalf uur bezig geweest. Ook even aan Bart bewijzen dat als hij er niet bij is, dat we ons dan keurig aan de tijd kunnen houden. Dat is toch wel een signaal, vind ik. Maar ik wil eigenlijk nog even een leuke poll bedenken voor de luisteraars. Heb jij gedurende deze aflevering op een paar bepaalde punten gedacht van hey, dat is nog wel interessant om even wat over te vragen? We hebben natuurlijk het meest in het oog springende nieuws dat ging over... Over dat nepnieuws van Cointelegraph en de stijging.
Hoeveel opties kan een poll hebben? Hoeveel antwoordopties?
Weet ik niet. Ik denk wel 5, 6, 7, 8. Volgens mij kun je dat gewoon...
Want op zichzelf zou het wel leuk zijn om te vragen... Wanneer denk jij dat de ETF goedgekeurd wordt? Oktober, november, december, januari, later of nooit? Zoiets.
Ja, vind ik een leuke. Ik schrijf hem gelijk even op.
Oktober is wel heel bullish, dan denk je, nou ja, dan heb je nog 12 dagen.
Ja, wanneer denk jij dat een spot Bitcoin ETF goedgekeurd wordt? En dan geven we gewoon even een aantal datums of maanden als optie. En als je nou denkt, later of niet, laat dan ook even weten waarom je dat denkt. Ben ik wel benieuwd naar. Misschien dat daar nog leuke... inzichten of zienswijzen uit voortvloeien. All right. Goed, Bert, thanks voor al je verhalen, inzichten en tijd zo in de vakantie. Het was toch een droge dag, hè? Dus ja, je had ook ergens op het topje van een berg kunnen staan. Maar ja, dan is toch Satoshi Radio belangrijker en terecht natuurlijk.
Ja, Peter, ik wil jou ook bedanken, jongen. Dat heb je dit ontzettend leuk gehost. Ja, ik moet zeggen, ja, het is, zonder Bart is het wel, we missen wel echt wat. We missen, het doet wel gewoon, het is gewoon alsof je een been mist of zo. Het loopt wel, maar ik moet zeggen, echt knap gedaan. We hebben gewoon...
We konden het leien, zeg maar ik ben het wel met je eens. Dus, ja,
toch een soort hinkelen zo, hè, in plaats van...
Ja, als je boertje Bart mist, dan ja... Dat voel je toch ook wel een beetje. Ik vond het ook wel leuk. We hadden best wel wat interviewtjes gedaan natuurlijk tijdens Bitcoin Amsterdam. En ik kreeg daar best wel wat positieve feedback over. Van mensen die vonden dat ik goed kon interviewen. Dus daar moeten we misschien ook nog eens een keer wat mee doen. Maar goed, dat zijn allemaal zorgen en kansen voor later. Thanks allemaal voor het luisteren. Volgende week donderdag zijn we er weer gewoon met een reguliere aflevering. Regulier met een kleine handicap, want Bart is dan nog steeds lekker aan het surfen in Marokko. Maar zoals jullie deze week hebben gemerkt, gaat dat ongetwijfeld volgende week ook weer helemaal goed komen. Dus tot ziens, tot volgende week.